Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 86, vers 3, Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En wat er verder volgt, 86, het derde vers. Respecteer ons en zijn heilige wet, waarna we zingen, Psalm 6, het tweede vers, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Daarna volgt de schriftlezing, we lezen vanmorgen voor de derde achtereenvolgende keer uit het boek van de Handelingen, hoofdstuk 9, de versen 1 tot 15. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 6, vers 2 en we lezen Handelingen 9, vers 1 tot 15. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, Ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat, zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelve bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snel een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde zeide, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem, sta op. En ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag, en hij at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de rechte en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam, en hem de hand opleide, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft, en heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen, en de kinderen Israëls. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u ook weer in dit gedeelte, Handelingen 9. We luisteren nu naar het woord van de Heere zoals we dat vinden in het slot van vers 11. Handelingen 9, vers 11, de laatste woorden, daar lezen we Gods woord, onze tekst. Want zie, hij bidt. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg ligt nog zuster Verburg, raadgever van de Piet Heinstraat 9, met wie het de goede kant mag opgaan. In Molendaal werd opgenomen broeder Z. van Diermen van de Wilde Zwaan 105 in verband met een hernia. En uit het ziekenhuis mochten thuiskomen het kindje van de familie Poort van de Watersnip 14, waarmee het goed mag gaan, en Reinalda Koelewijn van de Groen van Prinsterus, singel 29, die nog wacht op de uitslag van de onderzoeken. En verder denken we aan de zieken in de verpleeghuizen. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Samen mogen we voor uw heilig aangezicht komen, heren, op deze zondag midden in de vakantietijd. En op alle mogelijke manieren worden we eraan herinnerd dat het vakantietijd is. De warmte van de zon, die ons mensen over het algemeen toch bijzonder verkwikt, na de donkere en natte maanden die we achter de rug hebben. De warmte, die voor sommigen ook een excuus kan zijn om de gang naar uw huis maar niet te maken. We worden eraan herinnerd ook, heren, door al die lege plaatsen die er in de kerk zijn, omdat een groot deel van de gemeente elders is. En terwijl wij hier zijn, alweer terug van vakantie, nog in het uitzicht daarvan, misschien ook omdat we niet weg kunnen, niet weg zullen gaan, om wat voor reden ook, willen we samen bidden voor al die broeders en zusters en jonge mensen die op reis gingen. Die vandaag in allerlei andere delen van ons land en van ons werelddeel en misschien wel daarbuiten vertoeven. Om u te vragen, bewaart u ze, heren, op alle wegen die ze gaan. Geeft u ze de rust en de verkwikking die nodig is om een nieuwe periode in het werk en op school aan te kunnen. Bewaart u ze vooral ook voor de zonde en geeft dat het vandaag zondag voor hen mag zijn. En dat in de gezinnen de kinderen ook in vakantietijd mogen merken dat uw dienst geen vakantie vraagt. Dat uw dienst altijd doorgaat. Opdat ze in binnen- en buitenland u mogen zoeken, het zij in de gemeenschap van de gemeente ter plaatse. Het zij via een preek die gehoord of gelezen wordt. Heere, ontferm u over hen en geef dat er gevraagd mag worden naar u. We danken u dat anderen in ons midden mogen zijn. We bidden u, geef ze met ons uw zegen. En geef ons samen, heren, dat we mogen ondervinden dat u aan tijd nog plaatsgebonden bent. En dat u vanmorgen ook hier in ons midden wilt komen om te spreken tot ons hart. Verdiend hebben we dat niet, heren. We hebben het samen al gezongen vanmorgen. Vergeef mij al mijn zonden. U weet het, of we meezongen. U weet het, of we erbij dachten. U weet het, waaraan we dachten. Toen we dat zo zingend voor u beleden, nadat we ons gesteld hadden voor de spiegel van uw heilige wet. Al mijn zonden. Heere, wilt u het ons maar leren wat dat is? En waar u het ons leerde, wilt u ons leren waar we ze kwijt kunnen raken? Aan de voet van het kruis. Als de enige plek waar de last van de zonde van een mens wordt afgenomen en waar u die de grote rechter bent met een rechtvaardig oordeel. Op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, het zondepak van de schouders neemt, om het te werpen achter uw rug, in de diepte van de zee, daar waar ze nooit meer gevonden worden. Wat zou het groot zijn wanneer er vanmorgen mensen in de kerk zitten die daarom verlegen zijn, die daar naar uitzien. Wat zou het groot zijn, heren, als anderen, bij wie voor deze dingen geen plaats is, vanmorgen aan zichzelf worden ontdekt, zodat ze het gaan beleiden en om vergeving leren vragen. Wil daartoe op grond van het bloed van de Heere Jezus Christus met uw Heilige Geest in ons midden komen en wilt u zelf uw woord ontsluiten. Gebruik dat u uw dienstknecht. Sterk zijn stem en leid zijn geest, opdat hij als een goed instrument in de handen van u, de hemelse geneesheer, mag functioneren tot ontdekking, tot bemoediging, tot vertroosting, tot heling. Maar laat uw Heilige Geest dan ook, Heere, de harten mogen openen voor het eerst en hoe langer hoe meer. En laat uw Heilige Geest, die naar uw belofte toch in het midden van de gemeente wil werken, ons vanmorgen mogen stellen voor uw heilig aangezicht. Laat het mogen komen, Heere, tot zo'n ontmoeting, waarin mensen u leren kennen en zichzelf. Laat het mogen komen tot een ontmoeting die tot eeuwige zegen is, omdat we anders zouden voortlopen op een weg die tenslotte wel uitloopt op een ontmoeting met u. Maar u zult dan alleen maar de rechter zijn. En het lam zal dan alleen nog maar toornen. En er zal voor ons geen behoud zijn tot in alle eeuwigheid. Heere, laat de spanning en de ernst van deze dienst op ons hart gebonden worden. De verwondering ook dat u naar ons vraagt en dat u zoveel geduld hebt. En laat de Heere Jezus Christus vanmorgen in ons midden mogen zijn als de grote zaligmaker. En geef een ieder van ons, Heere, oud en jong, klein en groot, gemeentelid en gast, geef een ieder van ons een eigen zegen, zodat we het vanmorgen ontdekken. Waarom we ook naar de kerk gingen, de Heere had er zijn eigen bedoeling mee. En het was ons ten goede tot eeuwige zegen. We bidden u voor de gemeente in haar geheel. We bidden u voor het deel dat in de bron vergadert en voor hem die daarvoor gaat. Voor allen die via de kerktelefoon van de bron meeluisteren, via kerktelefoon. Voor allen die deze dienst later meebeleven via de cassetterecorder. We bidden u, Heere, voor de rouwdragenden in het midden van de gemeente. U kent ze, weduwen en weduwnaren. Ouders die een kind moesten missen, kinderen die hun ouders moesten afstaan. We bidden onder die allen in het bijzonder ook voor de familie Zwaan verder van de Nicolaas Beetstraat, die in de afgelopen week de vader van onze zuster overleed. En we vragen om de vertroosting van het evangelie ook voor hen. Wij bidden u, barmhartige Heere, voor de langdurig zieken, chronisch zieken, de zieken in de verpleeghuizen, voor hen die aan huis gebonden zijn en voor wie die warme dagen soms zwaar zijn. We bidden u voor hen die met een handicap door het leven moeten gaan, met een voortdurende zorg. We bidden u voor onze zieken in de ziekenhuizen. Heb dank, Heere, dat er in deze tijd van het jaar niet veel zijn en dat de situatie, voor zover wij dat kunnen inschatten, niet ernstig is. Wees met onze zuster Verburg. U weet van de afgelopen weken, van de zorgen die er een ogenblik waren. Maar u maakt het weer goed, Heere. Wilt u het ook verder wel maken, opdat onze zuster terug mag keren bij haar mannen in de kring van haar gezin. We bidden u voor broeder van Diermen, die zo ineens werd neergelegd. En we vragen van u, gebruik die periode van gedwongen rust tot zegen voor zijn lichaam, tot zegen ook voor zijn ziel. Zet hem stil, Heere, om uw genade te betonen. We danken er u voor dat het kindje van Francis en Rutger weer thuis mocht komen, dat er geen ernstige zorgen zich hebben opgedaan. We danken er u voor dat Reinalda weer naar huis mocht en we vragen van u, later kon het zijn uit de onderzoeken die nog voortgaan, niets verontrustends mogen blijken, maar later aan de andere kant toch wel duidelijk mogen worden wat er aan de hand is en later er middelen worden gevonden om haar te helpen. Ze is nog zo jong, Heere. Wat zou het een zegen zijn als ze als een gezond kind straks weer verder mag. Wij leggen al onze zorgen aan u voor. Onze geestelijke zorgen ook. De zorgen over hen die afwijken van u en van uw dienst. Jongeren en ook ouderen die ze onverschillig staan tegenover u. Die geen interesse hebben voor de dingen van de eeuwigheid, omdat ze leven bij de dingen van vandaag. We bidden u om een krachtig werk van de Heilige Geest, Heere, in de bekering, in de terugbrenging. Wij bidden u, wil in ons midden u zelf openbaren, in al uw heerlijkheid en in al uw luister, opdat de wereld het mag zien en zich mag verwonderen en uit de duisternis van deze wereld er mogen worden getrokken om met ons te wandelen in dat wonderlijke genadelicht van u. Zegen dat u ook het evangelisatiewerk dat in deze weken plaatsvindt. En zegen de verkondiging van uw woord over heel de wereld vandaag. In de kerken, waar u die ook vergadert in oost en west, in noord en zuid. Op de zendingsvelden onder Israël. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. En laat deze dag een dag mogen zijn waarop de hemel weer galmt van vreugde vanwege zondaren die zich bekeren. Wat zou het groot zijn als er in de hemel ook blijdschap was over iemand onder ons. U kunt het doen. U wilt het toch ook doen, Heere. Doe het dan maar naar uw welbehagen uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente, wordt tweemaal gecollecteerd. We zingen Psalm 130, de versen 1, 2 en 4. 130, 1, 2 en 4. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 69, vers 13. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn. En wat er verder volgt, 69, vers 13, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, voor de derde keer luisteren we vanmorgen naar wat wij noemen de bekeringsgeschiedenis van Saulus, de latere apostel Paulus. En we hebben het al meer tegen elkaar gezegd, een van de belangrijkste vragen die er dan voor ons altijd weer is, dat is de vraag, waaraan weet je nou dat het allemaal echt is? Dat is geen wonder dat we die vraag stellen. Sommigen onder ons herinneren zich misschien de term die vroeger nog wel eens een keer vaker werd gebruikt, dat er zoveel nabijkomend werk is, dat wil zeggen iets dat erop lijkt, maar het is niet echt en je komt er tenslotte bedrogen mee uit. En wie wil dat nou? Anderen herinneren zich dat de Heer Jezus Christus wel eens een keer gewaarschuwd heeft voor het gevaar van de schijnbekering. Een bekering waarin een mens misschien allerlei indrukken opdoet en allerlei gevoelens heeft, waarin een mens zich misschien bekeert van de zonde tot de deugd. We zeggen wel eens een keer van de kroeg naar de kerk. Maar na een poosje ontdek je dat er eigenlijk zo heel weinig van overblijft. Als de indrukken wat vervagen en als de gevoelens wat weg hebben, dan zeg je, wat is er nou eigenlijk veranderd? En soms zie je dan dat het omgekeerde gebeurt. De Heere Jezus zegt dat het einde van zo'n mens erger is dan het begin. Waaruit blijkt nou dat werk? Waarvan onze Duitse leerregels zeggen, en het is een woord dat ik nog alles een keer aanhaal in dit verband en in deze preken, dat de Heere naar zijn welbehagen in de uitverkorenen de ware bekering tot zaligheid gaat werken. Daar gaat het toch om. Dat in ons leven dat werk van God openbaar komt, waarvan we aan het begin van elke zondag zo machtig mogen beleiden dat hij het nooit zal laten varen. En waarvan deze apostel schrijft aan een gemeente die hem lief geworden is, dat hij het goede werk dat hij in u begonnen is, ook zal voleindigen tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Het antwoord op die vragen, gemeente, krijgen we vanmorgen als we gaan luisteren naar onze tekst. Want zie, hij bidt. Zoals een levend kind huilt omdat het leeft, zo bidt een levend gemaakte zondaar omdat hij leeft. Het gebed, gemeente, zou je kunnen noemen de polsslag van het nieuwe leven. Zou je kunnen noemen de ademhaling van de levend gemaakte ziel. Het is het eerste in het leven van een nieuwgeborene. De kleinste in de genade, de pasgeborene kent en beoefent het. En het is tegelijkertijd het grootste, immers het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En al moet Gods kind nog alles een keer klagen dat hij zonder gebed over de aarde loopt. En al zucht hij dat hij niet weet te bidden gelijk het behoort. En al zijn er tijden in zijn leven dat hij eigenlijk alleen nog maar zuchten kan. Toch is dat het waarin het leven dat uit God is zich openbaart. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Het gebed, gemeente, dat is het onbedriegelijke kenmerk van de wedergeboorte. Het is het bewijs van hartgrondige bekering. Het is het zuiverste openbaring van het ware geloof, waar dat gebed geleerd wordt. Daar klinkt het triomfantelijk van de troon van God, zie hij bid. Daar weergalmt de hemel van het gejuich, omdat er een zondaar is die zich bekeert. Daar knarsen tante hel, omdat een mensenkind voorgoed verloren is voor de Satan en voor de wereld. Als God een mens bekeert, gemeente, dan maakt hij hem tot een bidder. En dat blijft hij ook, levenslang. Bij dat werk van de Heere in het leven van Saulus worden we vanmorgen bepaald als we opnieuw gaan luisteren naar Handelingen 9. En als we daar in onze tekst horen, de Heere hoort Saulus bidden. Drie gedachten. Allereerst de duisternis van waaruit hij bidt. In de tweede plaats de verwachting waarmee hij bidt. En ten derde de bemoediging waardoor hij blijft bidden. De Heere hoort Saulus bidden. De duisternis van waaruit hij bidt. De verwachting waarmee hij bidt. En de bemoediging waardoor hij blijft bidden. In het voorafgaande gedeelte van onze geschiedenisgemeente hebben we dat wonderlijke moment meegemaakt dat de Heere Jezus Christus, die Saulus van Tarsen tegenkwam op de weg naar Damascus, waarop Saulus zich voortbewoog als een duidelijk kind van de duivel, een echte fariseer die in zijn eigen gerechtigheid meende voor God te kunnen bestaan, maar die tegelijkertijd heel duidelijk de trekken vertoont van zijn vader, die briesende leeuw die zoekt te verslinden wie die op zijn weg tegenkomt, die grote rode draak die het zaad van de vrouw probeert te doden. En we hebben gezien dat de Heere Saulus is tegengekomen niet om hem te vernietigen, maar dat hij hem krachtdadig heeft stilgezet. Het is in één keer radicaal afgelopen met zijn weg naar Damascus. Hoe de Heer hem heeft ontdekt aan zichzelf, vlijmscherp door dat woord: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hoe de Heer hem heeft verslagen met het zwaard dat uit zijn mond uitgaat en hem tot overgave heeft gedwongen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Het gevolg is, gemeente, dat het een hele andere intocht in Damascus is geworden dan dat Saulus zich had voorgesteld. Hij had zich ongetwijfeld voorgesteld dat hij als een soort groot inquisiteur aan het hoofd van de manschappen die hij had meegenomen om de gevangen christenen te binden en mee te slepen naar Jeruzalem, triomfantelijk de poorten zou binnenrijden, terwijl de volgelingen van de gehate Nazarener zouden beven en sidderen en aan alle kanten zouden proberen een schuilplaats te vinden of de stad uit te vluchten. Als Saulus Damascus binnenrijdt, dan is hij een gebroken mens. Er staat in onze vertaling dat hij opstond van de aarde waar hij is neergevallen toen de bliksem aan zijn voeten insloeg. Maar als je het letterlijk leest in de grondtekst, dan staat er eigenlijk: ze hebben hem moeten oprapen van de grond. En anders dan was hij daar blijven liggen. Oprapen, dat moesten ze hem. En toen stond hij en toen kon hij niks meer zien. Toen was hij een blinde stumper en ze moesten hem bij de hand nemen en hem zo naar Damascus leiden. En ze hebben hem daar maar neergezet in het huis van een zekere Judas, die woont in de rechte straat. En daar is Paulus dan in Damascus. 3 dagen, zonder dat hij iets of iemand ziet, zonder dat hij wat eet, zonder dat hij wat drinkt. En dan na die 3 dagen, zo lezen we dat in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, opnieuw komt de Heere in een gezicht tot Ananias, een van de discipelen van de Heere in Damascus. Nu moet er maar vast op letten, gemeente, de Heere die komt dus niet rechtstreeks naar Saulus, hij komt naar Saulus via die Ananias. Ik hoop daar, als God de tijd van leven geeft, volgende week nog op door te gaan. En dan zegt hij tegen die Ananias: ik geef je de opdracht om naar Saulus van Tarsen te gaan. En het motief geeft de Heere erbij, want zie, hij bidt. En naar de Heere van gedachten is, en de Heere weet het altijd het beste, moet dat voor Ananias voldoende zijn om meteen zijn jas aan te trekken en de deur uit te gaan en naar de rechte straat te gaan, naar het adres van Judas. Immers als een mens bidt, dan hanteert hij dat geheime wapen dat de Heere aan zijn volk geeft en dat van een vijand onmiddellijk een vriend maakt. Maar we hebben het inmiddels al voor de derde keer gelezen, gemeente. We hebben het de eerste keer meteen al onder ogen gezien. Voor Ananias is dat motief niet afdoende. En dat blijkt heel duidelijk uit de tegenwerpingen die Ananias maakt in de versen 13 en 14 op dit woord van de Heere. En als we daar wat over nadenken, dan zijn we geneigd om die Ananias, die man die anders zo gewillig is om de Heere te dienen, maar die nou zegt, Heere, toch maar niet, om die man gelijk te geven. Maar zeg nou zelf, gemeente, is dat nou zo bijzonder dat hij Saulus bidt? Ik kijk even naar de jongens en meisjes hier in de kerk. Die Saulus, die heeft een hele goede opvoeding gehad. Die komt, zouden wij vandaag zeggen, uit een goed kerkelijk godsdienstig nest. Schrijft hij later ook in de brief aan de Filippenzen, een Hebreër uit de Hebreeën, er zit geen gemengd bloed in hem. Hij kan zijn afkomst terugleiden tot op de stam van Benjamin, ras zuiver tot op de graad. En hij heeft thuis een hele goede godsdienstige opvoeding gehad. Je mag ervan uitgaan, gemeente, dat die Saulus van Tarse van zijn moeder al bidden had geleerd. Onder andere dat avondgebed dat de Joodse kinderen al heel vroeg leerden. In uw handen beveel ik mijn geest. En al die andere gebeden, net zoals onze jongens en meisjes. En ik kijk even naar die kinderen vanmorgen hier in de kerk. Ik zeg, dat is bij jullie toch ook zo? Dat is een van de eerste dingen die je toch als kind thuis leert. Je leert papa zeggen, je leert mama zeggen. En dan verder is een van de eerste dingen dat je leert. Heere, zegen dit eten en drinken om Jezus wil, amen. En aan het einde van de maaltijd, handjes vouwen, ogen dicht. Heere, dank u. En dat is toch een van de eerste dingen die een kind vaak kan zeggen, ook onder ons. Dat is toch zo, vaders en moeders, dat is toch zo, jongens en meisjes. Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Nou, zo had Paulus ook bidden geleerd. En als ik het goed inschat, dan is zijn moeder wel eens een keer naar beneden gekomen nadat ze hem naar bed had gebracht. En had ze tegen vader gezegd, dat kind van ons, dat kan toch zo keurig bidden, zo netjes, zo eerbiedig. Misschien wordt die jongen nog wel eens een keer dominee. Zou het niet? En later had Saulus die opleiding in Jeruzalem gevolgd van Gamaliel, dat wil zeggen de beste school waar je tot een rasechte fariseer kon worden. En op die school nam het gebedsonderwijs een hele grote plaats in. En net als de andere fariseeën had Saulus ontzaggelijk veel gebeden. Op de hoeken van de straten stonden ze. En de Heere Jezus, die dwars door alles heen keek, die wist precies te vertellen waarom. Als je op de hoek van de straat stond, dan zagen de mensen in twee straten tegelijk je. En dan konden de mensen tenminste zeggen, zie. Hij bidt. En als we lezen hoe Paulus zijn brieven schrijft, dan zeg je, die man die heeft bijzondere gaven gehad. En zo zullen de mensen in Jeruzalem het gezegd hebben. Als die Saulus daar stond te bidden op de hoeken van de straten, met zijn gebedsmantel om en met zijn gebedsriemen om. En hij stond daar met al de bewegingen van een Joodse bidder, met die ellenlange gebeden. Dan zullen de mensen wel gezegd hebben, wat kan die jonge man bidden? En toch is in onze tekst het feit dat deze Saulus, die van zijn moeder bidden heeft geleerd en die op de beste theologische school is geweest, een verrassing. En je hoort de verrassing vanuit de hemel komen. Zie, zie, hij bidt. De Heere zegt eigenlijk, Ananias, moet je nou eens kijken, dat heb je nog nooit meegemaakt. Een biddende Saulus. En de verandering in het leven van deze Saulus als hij bidt is zo groot dat de Heere daar een reden aan ontleent om Ananias naar hem toe te sturen. De Heere zegt immers, want hij bidt. Zijn moeder heeft hem als kleinkind vaak horen bidden en ze was er ontroerd van zo mooi als hij er kon. En de mensen in Jeruzalem hebben horen bidden als hij op de hoeken van de straten stond en ze waren er diep van onder de indruk. Maar als Saulus in Damascus is, dan hoort de Heere Saulus voor het eerst bidden. Dan is daar voor het eerst een gebed dat de Heere aangenaam is. Kijk, en daarom is het belangrijk, gemeente, ook voor onszelf, voor onze jongens en meisjes, maar ook voor ons als ouderen, om te weten, wat is nou het verschil tussen dat wat de mensen voordien al bidden noemden, en dat wat de Heere nu een gebed noemt. Want ik kan me best indenken dat er op dit ogenblik dan een jongere hier in de kerk zit die zegt, zou ik dan nou wel eens ooit echt gebeden hebben? En dat er misschien een oudere vanmorgen de schrik om het hart slaat, dat hij zegt, weet ik dan wel te bidden gelijk het behoort? En als we naar het antwoord op die vraag zoeken, gemeente, dan zegt onze tekst op zichzelf niet zoveel, maar het verband van onze tekst helpt ons al verder. En vooral wat we later in de brieven van Saulus zelf daarover lezen. Dan zijn er een paar dingen waar u op moet letten, gemeente. Het is voor het eerst dat Saulus hier alleen met de Heere is. Dat hij doet wat de Heere Jezus in de bergrede al tegen zijn discipelen heeft gezegd. Gij, wanneer gij bidt, ga in de binnenkamer en de deur achter u gesloten hebbende. Met andere woorden, daar heeft een ander niks mee te maken. Je moet het niet doen om van de mensen gezien te worden. Saulus die komt voor het eerst met zijn gebed voor God te staan. En dat met een ontwaakt geweten. En met een, zoals we dat vorige week gezien hebben, geopend hart. En Saulus is daar een bidder in het donker. Als ik mag proberen dat met een beeld duidelijk te maken, gemeente, dan denk ik aan de donkere kamer waarin een fotograaf zijn foto's ontwikkeld. Nu zo brengt de Heere Saulus als het ware in een donkere kamer, waarin hij vervolgens de film van het leven van Saulus ontwikkelt, om die dan voor Saulus af te draaien. En Saulus te laten zien. Zo zie ik jou. En u weet wel, dat is in ons dagelijkse leven ook nog al eens een keer het geval. Dan zijn er mensen die op een gegeven ogenblik in deze tijd een pasfoto laten maken, omdat ze naar het buitenland willen met vakantie en de pas is verlopen. En dan zien ze die foto en zeggen ze, ben ik dat nou? En laat maar eerlijk zijn, dan is het heel vaak dat mensen dat toch een beetje tegenvalt. Als ze zeggen, zie ik er nou zo uit? Ik dacht toch dat ik een beetje aardiger gezicht had. Gemeente, dat is het nou wat er in die donkere kamer daar in de rechte straat in Damascus gebeurt. Daar gaat de Heere die film van Saulus en dan gaat de Heere hem voor Saulus afdraaien en dan zegt de Heere, kijk, zo zie ik jou nou. Een mannetje dat alleen maar druk is met zijn eigen godsdienst. Dat alleen maar bezig is een stuk eigen gerechtigheid voor God op te bouwen. Een mannetje met een stuk hoogmoed. Een mannetje met een heleboel waarvan hij denkt dat hij boven andere mensen staat. Waarvan hij kan zeggen, ik dank u Heere dat ik niet ben zoals die en zoals die. En terwijl Saulus altijd gedacht heeft dat dat allemaal winst in zijn leven was. En dat hem dat allemaal bij God een streepje voorgaf. Blijkt dat nu wanneer Saulus die film ziet zoals de Heer hem voor zijn geestesoog afdraait, alleen maar verlies te zijn, alleen maar schade op te leveren, dat hij met al die godsdienstigheid voor God niet kan bestaan. Saulus die heeft zichzelf daar in die donkere kamer gezien, bij het licht van de wet van God, en hij schrijft later in de Romeinenbrief, dat toen zijn mond werd gestopt, en dat hij toen een doemwaardige werd voor God. Dat hij niet meer kon zeggen met die wet van God in de hand, al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Maar dat hij moest zeggen, Heere, ik sta schuldig Uw wet verdoemt mij. Och, en toen is de Heer die film nog wat verder gaan afdraaien, gemeente. Toen kwamen al die andere zaken aan de orde, dat hij een vervolger van de gemeente was. Toen zag hij daar die mannen en die vrouwen en die kinderen, die gezichten, wit weggetrokken, terwijl de ogen toch glansden en de mond belijdenis deed van de genade van de Heere Jezus. Die vrouwen die onteerd werden, die kinderen met hun angstogen wijd open en die die wegsleurden uit de armen van hun moeder. Niet voor niks dat Paulus later in zijn brief en telkens weer schrijft, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Ik heb Christus vervolgd, ik was een vijand van de Zoon van God. Ik heb zijn bruid aangerand. Dat heeft Saulus daar in dat donker in Damascus geleerd, gemeente. En wat een ontdekking is dat geweest. Dat datgene wat zijn hoogste gerechtigheid, wat zijn ware vroomheid, wat zijn hartstochtelijke ijver voor God had geleken, dat dat daar openbaar wordt als pure zonde, als vijandschap voor God. In die donkere kamer daar in Damascus, gemeente, is Saulus geworden van de vroomste man van Jeruzalem tot de grootste zondaar voor God. Nou, je kunt het dan wel een beetje nagaan, gemeente, maar dat zijn drie hele dagen geweest. Dagen waarin je zo de Heere ontmoet en waarin je zo jezelf tegenkomt. Hij at niet en hij dronk niet, staat er in dit gedeelte. Nou, de lust die was hem ook vergaan. Als een mens zo voor God komt te staan, dan heeft hij geen eetlust meer en dan heeft hij geen trek meer aan iets anders, gemeente. Maar tegelijkertijd zit daar ook iets in van, ik heb het niet verdiend dat ik nog ene hap eten en dat ik nog ene teug water krijg. Ik ben het niet waardig. Als de Heere zo met je gaat bladeren in dat fotoboek van je leven en de Heere laat je je leven zien in het licht van zijn heilige wet. Toen heeft Saulus bidden geleerd, gemeente. Vanuit die nood. In diepe verootmoediging. Als een onwaardige. Toen heeft hij bidden geleerd, niet als de fariseer die op de hoeken van de straten stond met de bedoeling dat de mensen het zouden zien en dat de mensen het zouden zeggen, wat kan die jonge man bidden? Maar toen lag hij voorover als die tollenaar daarachterin die alleen nog maar kon roepen, o God, wees mij zondaar genadig. En als u zegt, ja, maar dat is nou zo'n gebedsgestalte, dan blijkbaar, maar wat is de inhoud van het gebed? Dat zou ik ook graag willen weten om er wat van te kunnen leren. Dan zeg ik, gemeente, onze tekst die zegt daar inderdaad niks over. Maar in zo'n situatie, dan heeft de mens ook niet zoveel woorden meer voor God. Maar ik denk dat het toen een hele zegen voor Saulus is geweest, dat hij als kind de psalmen had geleerd en dat hij op de school van Gamaliel zo thuis was geraakt in de schriften. En alweer, dat blijkt uit zijn brieven dat hij daarbij leefde en dat hij daarvan wist. En zou Saulus daar in het donker in Damascus die woorden niet hebben gebruikt, gemeente? Zou hij dan niet voor God hebben gestaan zoals David erin stond? Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Een gemeente zegt nou zelf, wat kan een mens wanneer hij zo voor de spiegel van God komt te staan, wanneer God zo het fotoboek van zijn leven openslaat, wat kan een mens dan anders dan het recht Gods gaan goedkeuren en toevallen en als een misdadiger om genade smeken? En van zo'n gebed, gemeente, geldt het nou dat de offerande Gods een verbroken hart zijn en een verslagen geest zal God niet verachten. Toen zei de Heer, zie, hij bidt. Toen hij in die gebedsgestalte, als alleen nog maar een arme, goddeloze, rechteloze zondaar, Met die woorden waarin hij Gods recht goedkeurde en alleen nog maar om genade kon smeken. Voor Gods aangezicht verscheen. Het is duidelijk, gemeente, dat de vraag nou naar ons toe komt of wij op die manier ook al bidden hebben geleerd. Dat gebed dat God aangenaam is, zegt onze Heidelberger catechismus. Waarin we onze nood en ellendigheid recht hebben leren kennen. Ons voor God verootmoedigen en tegen de Heere zeggen, Heere, we vragen het wel. Maar we zijn het niet waard dat u naar ons luistert. Mag ik dat vanmorgen aan u en aan jou vragen, gemeente? Of u al zo'n bidder bent geworden die de genade van God niet als vanzelfsprekend beschouwt. En die niet denkt dat de Heere natuurlijk toch wel zich over u zal ontfermen en u tot zijn kind zal aannemen. Maar een bidder voor wie het een dagelijks wonder is. Dat de Heere uit genade naar zondaren vraagt en de zonde vergeeft. Zoals Saulus het elke keer weer zegt. Mij. En zelfs aan het eind van zijn leven, dan is de verwondering er nog niet uit weg. Mij is genade geschied. Laat ik voor alle zekerheid nog een keer heel duidelijk zeggen, gemeente, dat gebeurt niet altijd zo schoksgewijs als in het leven van de latere apostel Paulus. Maar toch heeft de Heere ons alles zo horen bidden, omdat hij het zelf ons leerde. Dat zijn ingrijpende vragen, gemeente, want dat kan vanmorgen de ontdekking van je leven worden. Dat je zegt, nou heb ik van kindse dagen af al zoveel gebeden en ik heb nog nooit echt gebeden. Nog nooit zodat de Heere het hoorde. Nou heb ik altijd zo gebeden dat de Heere zijn oren erbij toestopte en dat de Heere moest zeggen, doe dat getier van uw lippen van voor mijn aangezicht weg. Ik kijk even naar de jongens en meisjes nog in de kerk. Ik wil zo graag dat ze er vanmorgen wat van begrijpen. Jongens en meisjes, het is fijn als je thuis van papa en mama bidden hebt geleerd. Niet iedereen krijgt dat vandaag nog, ook niet in onze eigen woonplaats. Kijk maar eens goed om je heen. Dan mag ik nou eens vragen aan jullie jongens en meisjes, heb je dat wel eens echt met je hart gebeden? Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Dat er echt verdriet in je hart was, schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. En als ik vraag aan de ouderen, bid u, dan zegt u, ja natuurlijk bid ik, natuurlijk. Maar mag ik eens vragen, bid u nou eigenlijk nog altijd net als die fariseer, ik dank u dat ik niet ben zoals die anderen. En bid u nou eigenlijk altijd alleen nog maar om een helpende God en om een gevende God. Zeg, natuurlijk bid ik om een zegen voor mijn eten, dat zal ik niet overslaan, zelfs niet als ik in de vreemde ben en zelfs niet als ik te midden van de andere mensen ben die er niks meer aan doen en die ermee spotten, dat doe ik ook. En natuurlijk bid je om gezondheid en natuurlijk bid je om bewaring voor je kinderen en natuurlijk bid je om genezing van ziekte en zo nog een heel aantal dingen, gemeente. En dan zeggen de mensen wel, zie hij bidt. En als vader en moeder dan in het gezin van hun getrouwde kinderen op bezoek komen, dan zeggen ze, ze bidden in elk geval aan tafel. Maar zegt de Heer het ook, gemeente? Mogen wij nou vanmorgen zeggen dat wij onze nood en ellendigheid bij het licht van dat ontdekkende werk van Gods geest recht hebben leren kennen? We hebben wel eens meegemaakt dat de Heere de film van je leven ging afdraaien. En dat je daarna moest kijken en dat je diep verootmoedigd werd. Gemeente, dat is zo nodig. Als de Heer een heiden bekeert, dan haalt hij hem uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar als de Heer een kerkmens bekeert, dan moet hij hem zo vaak eerst in het donker brengen. Waar al ons kunstlicht uitgaat en waar al onze stoppen doorslaan. Nodig, gemeente, dat kan een zegen zijn dat de Heere je in het donker brengt. Door een preek die je niet meer loslaat. Door een gebeurtenis in je leven waardoor je vastloopt met jezelf. Dat de Heere je in het donker brengt, gemeente. Waardoor je met je eigen gerechtigheid niet meer uit de voeten kunt. Maar waardoor je jezelf gaat zien. Och, dan stijgeren wij wel eens. Dan zeggen wij eerst wel eens, waarom moet ik dat nou allemaal meemaken? En waarom moet mij dat nou allemaal overkomen? En dan ben je wel eens een keer boos op de dominee omdat hij zo preekt dat je niet bemoedigd de kerk uitgaat, maar dat je de kerk uitgaat met een hele berg vragen. Maar de Heere die toonde die film van je leven. En hij zei, kijk nou eens goed, zo zie ik jou. En je werd verootmoedigd. En je werd een onwaardige. En je kon tenslotte alleen nog maar zeggen, ik, de zondaar. Kent u dat, gemeente? Dat onderwijs van de Heere in het donker. Waarin je de zonde van je jeugd ging zien. Waarin je de zonde van je hoogmoed ging ontdekken en de zonde van je eigen gerechtigheid en van je eigen vroomheid. En waarin je moet zeggen, ik dacht en ik meende. Maar dat je jezelf ging zien in Gods licht. Dat je in je eigen hart ging kijken. En dat je toen ongelijk moest bekennen voor de Heer. Kijk, in zo'n situatie, gemeente, is een geweldige zegen als je de psalmen hebt geleerd. Vaders en moeders, wij doen onze kinderen zo gruwelijk tekort dat we er niet op staan dat ze op school ze elke week leren, zodat ze later kunnen gaan functioneren in hun leven. Wij maken daarmee voor onze kinderen geestelijk gezien een verschrikkelijke barrière vandaag. Maar als je die psalmen hebt geleerd, dan ontdek je, daar worden je de woorden aangereikt die vertolken wat er in je hart leeft. Dat is niet gemakkelijk. De duisternis als die over je leven en op die manier valt, dat is nooit gemakkelijk, gemeente. Ik spreek ook wel een beetje uit eigen ervaring. Het is nooit gemakkelijk om erachter te komen wie je bent in Gods ogen als je altijd gedacht hebt dat je toch wel een aardige, brave jongen en altijd wel een aardige, keurige huisvrouw bent geweest. Zo beschamend, gemeente, maar het kan toch zo heilzaam zijn. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Ja, zegt iemand, maar wat is er dan nog te roepen als je in zo'n situatie bent terechtgekomen? Nou, dat ziet u bij Paulus, gemeente. Wat kan die Paulus nog verwachten? Die kan toch alleen nog maar verwachten de eeuwige dood, want dat heeft hij verdiend. Dat schrijft hij in de Romeinenbrief met zoveel woorden elke keer weer. Verdoemelijk voor God is hij. En toch bidt hij. En hij heeft nergens anders tijd voor. En in die duisternis beleeft hij het. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En als de mensen kwamen met eten, dan wuifde hij dat weg. En als de mensen kwamen om hem wat te drinken te geven, dan stuurde hij ze terug. En dan had hij geen tijd voor een gesprek in die volslagen eenzaamheid. En dan zegt de Heere, zie, hij bidt. Een teken van verwachting, gemeente. Gebed is immers een open hand naar de hemel. En als u dan vanmorgen zegt, maar op grond waarvan heeft zo'n man dan nog wat te verwachten, dan wijs ik u naar drie dingen, gemeente. Allereerst naar het feit dat het zo'n wonder is dat de Heer hem niet meteen heeft doodgeslagen door de bliksem toen die bij zijn voeten insloeg. Dat de Heer hem wel heeft stilgezet, maar dat de Heer hem niet naar de verdoemenis heeft gestuurd. Al had die Saulus van Tarsen dat tot en met verdiend op dat ogenblik. Zoveel en zo zwaar zondigen, na zoveel roepstemmen waar hij zich tegen had verzet. Paulus die schrijft het later in de brief en ik ben een toonbeeld van de langmoedigheid van God. Als je nou ergens een mens ziet met wie de Heere geduld heeft gehad, dan ben ik het wel geweest. Een voorbeeld van grondeloze barmhartigheid. Van een God die recht heeft op je dood, maar die lust heeft in je leven. En die daarom nog weer roept tot bekering. Daar heeft Saulus nooit genoeg van gekregen, gemeente. En daarom durft hij bidden. Ik leef nog. En in de tweede plaats was daar die naam op de weg naar Damascus. Ik ben Jezus. Zo heeft hij zich aan hem geopenbaard, Jezus. En Saulus, die het Hebreeuws immers van huis uit kende, wist wat die naam betekent. De Heere redt, de Heere maakt ruimte, de Heere maakt zalig. Zo had de Heere Jezus zich aan hem, die gruwelijke vijand en tegenstander, geopenbaard als een volkomen algenoegzame borgenzaligmaker, die verlost van het grootste kwaad en die brengt tot het hoogste goed. En daar heeft Saulus in het donker over nagedacht. En Saulus heeft dat verstaan in die dagen in het donker, dat deze Jezus is de Zoon van God, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat blijkt uit het feit dat wanneer hij straks genezen is, dat hij onmiddellijk de straat opgaat en dat hij terstond verkondigt dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Daar hoefde Paulus toen niet meer voor naar de universiteit, gemeente. Dat heeft hij geleerd in die nacht van die drie dagen. Wat de naam Jezus betekent. Hij die verlost van het grootste kwaad. En die brengt tot het hoogste goed. Wiens naam zegt dat de grootste van de zondaren zalig kan worden. Zo heeft hij toen ook gebeden om Jezus wil. Op grond van de genade. Die groter is dan de grootste zonde van de grootste der zondaren. En in de derde plaats, gemeente, deze Saulus die heeft onderweg naar Damascus een belofte meegekregen. Want toen hij daar op de weg gevraagd had, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen had de Heere immers gezegd, ga naar de stad en al daar zal u gezegd worden wat ge doen zult. En wat zal Paulus daarop gepleit hebben, gemeente? Heren, nou weet ik het niet meer. Maar u hebt het toch beloofd, u zal me zeggen wat ik moet doen. Denk aan dat woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En dan mag ik vanmorgen zeggen, gemeente, zo gaat het nou wanneer de Heer een zondaar als Saulus bekeert. Dat is geen zaak, gemeente, van gemakkelijk even aannemen en van bezitten en van het hebben. En van toen deed ik zus en toen deed ik zo, maar dan worden we bidders, gemeente. Mensen die geen rechten meer hebben en mensen die geen verdiensten hebben en die geen waardigheid kunnen laten gelden. En die dan toch tot de Heere vlucht. Die vroeg of laat op die plaats terechtkomen, o God, wees mij de zondaar genadig. Wat een heerlijke boodschap is dat vanmorgen, gemeente, voor mensen hier in de kerk die in het donker zitten. Die alle grond onder de voeten kwijt zijn. Mensen die zichzelf zijn tegengekomen. Mensen in wier leven aan alle lampen zijn uitgegaan, die tegen de lamp van God zijn aangelopen. Dit is de weg. Dat ootmoedige smeekgebed. Want dan geldt het immers ook voor u en voor jou dat de Heere langmoedig is geweest. De Heer had zoveel reden, gemeente, om niet meer naar ons om te zien. De Heer had zoveel reden om met ons te doen wat in de afgelopen week met zoveel mensen gebeurd is, die het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen, soms zomaar ineens, zonder dat ze het zagen aankomen, soms door schuld van een ander. En dan mag je vanmorgen nog weer hier zijn. En dan mag je vanmorgen nog weer horen van het heden der genade. En dat is de Heer niet aan ons verplicht, gemeente. Dat hebben wij niet verdiend, gemeend. Die langmoedigheid, dat geduld van de Heer, dat mag je voor zaligheid achten. En ook hier mag vanmorgen opnieuw die naam klinken, gemeente. Ik ben Jezus. En u mag vanmorgen die Heere Jezus Christus als de gekruisigde voor ogen worden geschilderd. In wie al de zaligheid ligt die de drie enige God heeft uitgedacht. En die verworven is aan het kruis van Golgotha. En die door de Heilige Geest uit hem wordt genomen om ze mee te delen. U mag vanmorgen die naam worden verkondigd van de Heere Jezus die arm is geworden om zondaren rijk te maken. Die de dood is ingegaan om aan zondaren het leven te schenken. En dat betekent, gemeente, dat als je vanmorgen bidt, dan mag je bidden zoals je het van moeder leerde. Om Jezus wil. zijn arme zoon daar aan de voet van het kruis, pleitend op het bloed van het lam, is de enige grond die je hebt om voor de Heere te kunnen naderen. En dan liggen er toch ook voor ons gemeente beloften, en dan denk ik alleen maar vanmorgen aan de belofte van de doop. De belofte van de genadige aanneming tot kinderen door de Vader. De belofte van het wassen in zijn bloed van al onze zonden door de Zoon. Och, die belofte, gemeente, juist in de ontdekking kan dat zo vertroostend worden. Als je je herinnert dat bij je doop gezegd is dat hij van al onze zonden ons wassen wil. Je zegt, de Heere was me al voor en hij wist al wie ik was toen ik nog maar net geboren was. Al mijn zonden, daar valt alles onder van mijn leven. De Heere wist er alles al van. En die belofte van de Heilige Geest die in ons wonen wil en die ons wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. Die geest der genade en der gebeden, die zo leert bidden en in wie het antwoord al gegeven is voordat we roepen. Je ziet u nog eens een keer hoe die beloften functioneren, gemeente. Ze zijn niet gegeven met de bedoeling om dan maar af te wachten. En te zeggen, ik heb de belofte en dus komt het wel goed. Maar ze worden gegeven opdat je er ook zou pleiten. Opdat je biddend en worstelend ermee bezig zou zijn. Dat is nou bidden. En zo leert de Heere dat in de weg van de bekering, gemeente, aan zijn volk. In diepe ootmoed, vanuit de duisternis die over je leven gevallen is. Pleitend met verwachting van hem, van zullen bidden, zegt hij, zie, hij bidt, herkent u het, zullen bidden hoort en verhoort de Heer. Als er iemand dominee, dan merk ik nou vandaag nog niks van. Nou, dan zegt onze tekst, Saulus merkte er ook niet onmiddellijk wat van. 3 lange dagen en nachten heeft hij daar in het donker geworsteld voor Gods aangezicht in het gebed. En Saulus die heeft het de Heere niet kwalijk kunnen nemen, want die heeft moeten zeggen, wat heb ik de Heere lang laten wachten. En wat heb ik de Heere lang laten roepen. En wat heb ik de verzen en tegen de prikkels geslagen. Ik heb er geen recht op dat hij mij verhoort. Ja, zegt iemand, dominee, maar nu heb je bij Saulus over 3 dagen en het is bij mij al wel 3 jaar dat ik in het donker zit en dat ik zit te roepen. Nou even heel eerlijk, gemeente. En is die 3 jaren voortdurend net als bij Saulus? Hij at niet en hij dronk niet. Dat je nergens anders aandacht voor hebt en dat je nergens anders trek in hebt, dat je geen behoefte bij wat anders hebt. Gemeente, zou het ook kunnen zijn dat Saulus in die 3 dagen meer gebeden heeft dan wij in 3 jaar. En als er nou vanmorgen hier iemand in de kerk zit die zegt, dominee, ik heb toch ook zo gebeden. Maar de Heere die verhoort me niet. Nou, dan zou ik zeggen, hou er dan maar mee op. En als u zegt dat u dat niet kan, waarom kunt u dat dan niet? Omdat u de Heere niet loslaat of omdat de Heere u niet loslaat? En zou het dan kunnen zijn dat de Heere u niet loslaat, terwijl hij u tegelijkertijd nog het een en ander moet leren om u op uw plaats te brengen? Als zo'n arme, schuldige, alles verbeurd hebbende zondaar die alleen van genade kan leven? Saulus was 3 dagen in het donker en hij liet niet af zijn hand en oog op te heffen naar omhoog. U zegt, en er kwam in die 3 dagen geen antwoord, nee. Maar er kwam wel wat anders, gemeente. Er kwam wel een bemoediging. Dat lezen we zo mooi in het 12e vers. Van dat gezicht dat Saulus in dat donker heeft gezien van die man die hem bij name wordt genoemd, Ananias, en die tot hem komt en die hem de handen oplegt zodat hij weer ziende wordt. Dat is gebeurd tijdens die 3 dagen van duisternis. Er is in die dagen ineens een lichtstraaltje geweest, gemeente. Wanneer het precies geweest is, dat weten we niet. Maar het is wel moedgevend geweest en daarna heeft die Saulus te meer gebeden. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. En daar heb je nou een teken van het echte. Want weet u, als die nood van ons niet echt is, gemeente, en als die duisternis van ons niet echt is, dan hebben wij al genoeg aan een teken. Dan hebben we al genoeg aan een gezicht. Dan hebben we al genoeg aan een indruk die we zo eens een keertje meenemen van onder een preek of een psalm die ons zo te binnen schiet. Kijk, een Saulus die had er niet genoeg aan, gemeente. Die is na dat gezicht opnieuw gaan bidden. Des te sterker gaan bidden. Want met dat gezicht alleen kan die het niet doen. Het was alleen een bemoediging. Van de Heere die als het ware zij volhouden. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitdoven. Dan mag ik vanmorgen zeggen, gemeente, zo is nou de Heer. Wij zouden in zo'n geval zeggen, als we stonden tegenover zo'n vijand als die Saulus, nou laat hij eerst maar eens goed in de rat zitten. En laat hij eerst maar eens goed Spaans benauwd hebben. Zo'n zondaar, zo'n vijand. En de Heer die komt met zijn bemoediging. Opdat hij niet wanhopig zal worden. Opdat hij het vol zal houden. En zo doet de Heer het vandaag nog, gemeente. Door gezichten, zegt u. Soms wel. We mogen de Heere wat dat betreft in zijn vrijmacht niet beknotten. En hij is nog altijd dezelfde. Maar vooral door zijn woord. En dat is het toch waarnaar een mens in het donker grijpt. En waar een mens in het donker maar niet van los kan komen. Dat woord waarvan u weet, de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte duister op doen klaren. En dan gebeurt het soms, gemeente, dat er zomaar ineens een lichtstraal in de duisternis valt. Juist in die situatie ben je er ook zo ontvankelijk voor. En als u zegt, wat bedoelt u nou eigenlijk, mag ik dan nog een enkel voorbeeld noemen, gemeente? Dan denk ik eraan dat zo'n mens in het donker de Satan op bezoek krijgt. En dat de Satan zegt, hou maar op hoor, bidden helpt niet. En dat je dan net op dat ogenblik een kind hoort zingen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. En al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt. Mild en overvloedig, lichtstraal in de duisternis. Dat het zo donker is en je hebt geen licht. En dan lees je in de Bijbel, in de profeet Jesaja, dat de Heere zegt, indien iemand in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de Heere. En dat je met een vraag zit, omdat je je eigen hart hebt leren kennen, zou de Heilige Geest nou ooit in mijn hart willen komen wonen. En dat je zondags in de kerk komt en de dominee die preekt nou juist over die tekst. Indien dan gij die boos zijt. Weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. En als je in het donker jezelf zo bent tegengevallen. En dat je dan net in de kerk die psalm moet zingen. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van kracht. Wonderlijk, gemeente. Wat een genadige Heere tegenover zo'n vijand. Weet u daarvan, mijn broeder en zuster, die dat donker in uw leven kent? Van die bemoedigingen van de Heere, waarin de Heere zich niet onbetuigd laat? Nee, je kunt het er niet mee doen en je kunt er niet van leven. En als de mensen vragen, ben je bekeerd? Dan zeg je, ik ben zo'n arme zondaar, zou er voor mij wel genade zijn. En toch kun je de Heere niet loslaten. En toch kun je niet ophouden om de Heere aan te lopen. Je moet. Want het gaat om je leven. Dan mag ik zulke mensen nou vanmorgen van Gods wegen een bemoediging meegeven. Een bemoediging vanuit dat woord dat zegt zo hij vertoeft. De Heere heeft er zijn reden voor hoor. Hij wil je nog wat meer leren. Maar zie maar gespannen naar hem uit. Hij zal gewisselijk komen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. U
uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Amen.
Heren, dat is het evangelie dat u ons vanmorgen gaf. De zondaar op het diepst vernederd en u op het hoogst verheerlijkt. En daarom zo moedgevend voor een mens die zichzelf is tegengekomen. En die in zichzelf geen grond meer heeft om op te staan. Dat u het bent. Die zelf alles meebrengt. Tot ontdekking, tot ontgronding, tot bemoediging en tot zaligheid. U weet het, Heere, wie er in ons midden was die u zoekt in al zijn zielsverdriet. U weet het ook, als daar voor ons, bij ons geen plaats voor is. U weet alle dingen. Handel met ons, naar uw welbehagen, opdat we verlost worden en voor u mogen leven, uw naam ter eer, uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 25 vers 4, Heren, goedheid kent geen palen, 25 vers 4. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.